Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent E. Bogert, Ernst voor de meesten van jullie, uit Israël zal volgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. En we beginnen met een overlijdensbericht van mevrouw Huisman. Op zondag 13 april overleed in de leeftijd van 91 jaar mevrouw Janna Cornelia Huisman op het land. Laatst gewoond hebbend aan de Prinses Amaliastraat 2 te Waarder. DV aanstaande donderdag 17 april is er van 19:30 tot 21 uur gelegenheid tot condoliansen in ons verenigingsgebouw de Oude School. De rouwdienst is vastgesteld voor aanstaande zaterdag 19 april om 10:30 hier in de kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats van Waarder. DV aanstaande Goede Vrijdag 18 april hoopt in de morgendienst dominee A.J. Kuns uit Katwijk voor te gaan en 's avonds om 19:30 onze eigen predikant dominee Tramper. Volgende week zondag 20 april, eerste paasdag, hoopt in de morgendienst dominee Trampen voor te gaan en in de avond proponent A. van Eckeveld uit Woerden. Met dankbaarheid mogen we u meedelen dat de heer G.J. Polinder, Prins Bernhardstraat 8 in Waarder, zijn verkiezing tot diaken mocht aanvaarden. De Heere gaf hem de vrijmoedigheid om met zijn hulp in het ambt te mogen gaan dienen. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen belijdenis en of wandel van de genoemde broeder kunt u tot en met DV vrijdag 18 april schriftelijk of per mail leesbaar ondertekend indienen bij de scriba van de kerkraad. Diaken J. Treur, Kastanjelaan 22 34 65 TD Driebrugge. Of naar scriba@hervormdwaarde.nl. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting, die staan in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vanwege het overlijden van mevrouw Huisman zingen wij vanavond Psalm 103 vers 8 en vers 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is een teer. En ook het negende vers, maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103 vers 8 en 9. Gemeente, er was zojuist een klein foutje in de afkondiging. De condoleance zal niet op donderdagavond in de oude school gehouden worden, maar op donderdagavond op Amaliastraat nummer 2, oftewel bij de familie thuis. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij nu ook geloofsbelijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna met elkaar Psalm 116, vers 4 en vers 6. Psalm 116, vers 4. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. En ook vers 6. Ik heb geloofd, die sprak ik tot Gods eer. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. 116, vers 4 en 6. Nadat wij het geloof hebben beleden, laten wij allen met een vast en zeker geloof als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de maagd Maria, die geleden heeft, ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, ja, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel en nu zittend aan de rechterhand van de Almachtige Vader, vanwaar hij ook wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, namelijk de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het leven, van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Een paar dagen geleden appte onze dominee mij en hij zei: Ernst, we moeten toch even kijken of de boodschappen wel op elkaar aansluiten. Of nog erger, dat we over hetzelfde preken. En hij schreef mij dat hij 's morgens zou preken uit Johannes 19 over het kruis van Christus. En toen zei ik: het sluit geweldig aan als twee puzzelstukjes in elkaar. Vanavond hoop ik het woord te bedienen vanuit Openbaring 7. Maar eerst wil ik toch enkele versen uit Johannes 12 en uit Hebreeën 12 voor u lezen. Johannes 12, onze dominee las dat ook. Johannes 12, vers 25 en vers 26. Onze Heer Jezus Christus, hij ging aan het kruis om de heerlijkheid die hem was voorgesteld. Daar mag het vanavond ook over gaan. Eerst twee versen uit Johannes 12, vers 25 en vers 26. Dat is tegelijk ook een krachtige boodschap voor ons allen. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. Die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Dan bladeren we door naar Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 1 en 2. En daarna vers 22 tot en met 25a. Het was heel mooi, de dominee citeerde het helemaal aan het eind van zijn preek. Hebreeën 12, vers 2. Dat mag ook vanavond weer terugkomen. Brief aan Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, Jezus, terwijlke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En dan vanaf vers 22, Hebreeën 12, vervolg vanaf vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God en tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden engelen. Tot de algemene vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat u dien die spreekt niet verwerpt. En dan naar het schriftgedeelte voor vanavond, Openbaringen 7. Openbaringen 7, dat volgt op de zes zegelen, de zes van de zeven zegelen, die in hoofdstuk 6 geopend worden, de een naar de ander. En voordat dan het zevende zegel geopend wordt, is daar nog een hoofdstuk tussenin. Dat hoofdstuk hopen we met de hulp van de Heer ook vanavond te behandelen. Openbaringen 7 vanaf vers 1. Na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, houdende de vier winden van de aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadigt de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal van degenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten van de kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen, de 24 ouderlingen, en rondom de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordende, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, u weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. En ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen van wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Laten wij bidden. Heer in de hemel, u komt toe alle lof, eer, aanbidding, dankzegging. Heer, wij mensen, wij komen woorden tekort om uw glorie uit te drukken. Heer, druk iets van uw glorie af vanavond in onze harten. In de harten van iedereen die hier in de kerk is, in de harten van iedereen die met ons meeluistert via de videoverbinding. Heere, laat uw glorie zo machtig en zo krachtig aanwezig zijn, dat tot in onze harten druppelt, Heere. En dat onze ogen wijd open mogen zijn. Wijd open voor uw toekomst. Voor wat te wachten staat voor hen, ja, die hun leven verloren hebben en daarmee behouden. Heere, we bidden met elkaar dat uw Heilige Geest hier aanwezig mag zijn, Heere, al de rijen doorgaat en onze harten mag vervullen en verwarmen. Ja, Heere, dat u ons vertroost. Vertroost in dit dal vol tranen, in dit leven vol verdriet. Heere, dan denken we in het bijzonder aan de familie Huisman, die vandaag, vanmorgen vroeg of vannacht, geliefde moeder verloren. Heer, het laat ons zien dat ons leven eindig is. Heer, voor zoveel van ons is het misschien wel de schrik van ons leven heen te moeten gaan. Maar voor uw kerk, voor allen die in u geloven, Jood en Heiden, is het een doorgang tot het leven. Is het de poort tot de troon van uw glorie. Heere, vertroost de familie. Wees met ze deze week die voor hen ligt. Nu we alle dingen rond de begrafenis georganiseerd moeten worden. Laat het in liefde en in eenheid mogen gebeuren, Heere. En droogt u de tranen Zoals u eenmaal beloofd hebt dat u de tranen af zult wissen. Heren, wilt u zo krachtig werken vanavond dat de boze geen plek meer heeft. Heren, we weten dat de duivel zich in alle bochten wringt om zich in onze harten en in onze levens te nestelen. Door oneenigheid te geven, door verwarring te geven in onze gedachten, door uit elkaar te drijven, door onvergeeflijkheid in onze harten te brengen, Heren, waardoor we onze naasten niet kunnen vergeven. Heren, ik mag bidden samen met de gemeente deze avond, dat u het verbreekt. Verbreekt in de machtige naam van Jezus, de Christus der wereld. Heren, opdat onze harten opengebroken mogen zijn, ontbonden mogen zijn, zodat uw evangelie erin mag vloeien. Heren, vanavond zal het erop aankomen of wij, hoofdelijk, mens voor mens, bij die menigte zijn zullen. En Heren, dan bent alleen u het. Alleen u bent het die het doen kan. Die ons aandrijft, opdat wij ook onze lange klederen zullen wassen in het bloed van het Lam. Heren, wij bidden dat er velen vanavond zullen zijn die hun klederen mogen wassen. Voor de eerste keer, maar ook bij vernieuwing, Heren. Want elke dag als we naar onszelf kijken, dan schrikken we hoeveel vuil op dat heilige kleed van u gekomen is. Heren, laat ons onze klederen wassen. Want als wij door u gereinigd zijn, Heren, dan is er ruimte voor uw heilige geest om in ons hart te werken en door ons heen te werken. Heren, dan is er geen ruimte meer voor de zonde en voor de boze. Heren, wij bidden om uw liefde, om uw goedheid, om uw kracht en uw majesteit, Heren. Opdat de menigte die hier zijn, hier is vanavond, ook straks voor uw troon staan zal en dat niemand gemist wordt. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, het dienen van de Heere, dat begint met het verliezen van jezelf. Mooier kunnen we het niet maken in het Koninkrijk der Hemelen. Als wij ons leven willen behouden, dan verliezen we het. En als we denken dat alles verloren is, hebben we het juist behouden. Openbaringen 7 bepaalt ons bij een toch wel aangrijpende en tegelijkertijd heerlijke werkelijkheid. Eerst het volk van Israël dat gestempeld wordt, hoofd voor hoofd, stam voor stam. En dan die enorme menigte. Die menigte waar ook een Hollands hoekje in is. Want ze komen uit alle naties, uit alle geslachten, uit alle rassen, uit alle talen, uit alle culturen. En zij verheerlijken God rondom de troon. Vanavond zit u midden in de tekst. Wij allemaal. Want vanavond zal het de vraag zijn of u en of jij ook één van die zal zijn die rond de troon zal zijn. Dan denk je misschien, hoe kunnen we daar ooit komen? Er is zo'n eenvoudig antwoord. Ik hoop dat ook voor u uit te werken. Onze klederen wassen in het bloed van het Lam. Misschien ben je wel vanavond heen gekomen en zeg je, hoe krijg ik vrede met God? Hoe kan ik ooit in vrede sterven? Dan is dat het antwoord. Maar hoe doe je dat dan? Gemeente, ik geloof dat vanavond een ieder behouden kan worden. En ik geloof vanavond dat een ieder deze hoop en dit uitzicht kan hebben. Ik hoop van harte dat het al zo zijn mag. Dat u vanmorgen in het dienst al dat gevoel mocht hebben, mocht ontvangen. Dat gevoel dat u ook zult delen in de glorie van het kruis. En met de hulp van de Heere gaan we dit woord bedienen. We mogen de Heer het rijk zegenen. Voordat wij daar naartoe gaan, gaan we eerst nog zingen uit Psalm 103. In onze gemeente is 103 altijd de psalm ook van rouw en verdriet als iemand overlijdt. Maar als je de psalm leest in zijn geheel, dan is het eigenlijk een hele lieflijke, een hele rijke psalm. 103 vers 2. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij. Daar wil ik even een hele dikke streep onder zetten. Hoeveel het zij. En dat is onbeperkt, dat is eindeloos. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Ook vers 3. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Het laatste vers, vers 11. Loof, loof de Heere, gij zijne legerscharen. Wier lust het is op zijn wenk te staren. Ja, dat is het lied van de engelen. 103, vers 2, 3 en 11. Gemeente, het boek Openbaring is het meest profetische boek in het Nieuwe Testament. En zoals jullie weten, jongens en meisjes, profetie, dat gaat over de dingen die nog komen zullen. Of zoals mijn vader pas zei, hij zei, profetie, dat is de geschiedenis van de toekomst. De geschiedenis van de toekomst. En net als elk woord in de Bijbel, in het woord van God, zal elk ding dat in profetie besproken wordt, zal gebeuren. Dat is heel iets anders dan dat wij precies weten wat de dingen betekenen. Dat is iets heel anders dat wij precies kunnen voorspellen hoe het dan zal gaan gebeuren en wanneer het zal gaan gebeuren. Maar één ding is zeker. Het zal. Het moet gebeuren. Gemeente, wij leven 2000 jaar na de geboorte van de Heer Jezus. Ruim 2000 jaar. Veel is gebeurd in de geschiedenis. En een van de dingen die voorzegd zijn al in het Oude Testament is dat het volk van Israël terug zal keren naar het Heilige Land. Dat zijn dingen die wij vandaag de dag zien gebeuren. Die onze eigen ogen, en velen van ons zijn wel eens in Israël geweest, onze eigen ogen hebben het gezien. Openbaringen is best een aangrijpend boek. En tegelijkertijd, zo zei iemand ooit tegen mij, die zei, Openbaringen, ja, het is de schrik voor de wereld. Maar het is troost voor een ieder die gelooft. En vanavond zal het wel blijken, hoofdstuk 7, dat zit geplakt tussen hoofdstuk 6 en tussen hoofdstuk 8. En hoofdstuk 6, dat eindigt aangrijpend. Kijkt u maar mee. Hoofdstuk 6, vers 15. En de koningen van de aarde en de grote en de rijke en de overste over duizend en de machtige en alle dienstknechten, alle vrije, zij verborgen zich in de spelonken en de steenrotsen van de bergen. En zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, val op ons, verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie zal bestaan. Toekomst, zeker de grote dag van zijn toorn is gekomen. Een gemeente, wie weet hoe dichtbij. Nou, eigenlijk wil ik vanavond u daarbij bepalen. Bent u gereed? Bent u gereed? Want wat is daar gebeurd in hoofdstuk 6? In hoofdstuk 6 zijn de eerste 6 zegels van de boekrol die zijn geopend. Jongens en meisjes, de apostel Johannes krijgt een boekrol te zien. En dan moet je je voorstellen, dat is opgerold als een rolletje. En normaal gesproken zit er dan één zegel opgestempeld van was. Die houdt die rol gesloten. En alleen degene die de ontvanger is, die mag die rol dan openen. En dit is een boekrol en er zitten wel 7 zegels op. En dan wordt de vraag gesteld, wie zal waardig zijn? Wie zal waardig zijn om die rol te openen? En dan blijkt er eigenlijk maar één. Dat is het Lam van God. Dat Lam van God komt zo dadelijk ook nog terug. Ik wil kort even terugkijken in hoofdstuk 5 vers 6. Hoofdstuk 5 vers 6. En ik zag en zie in het midden van het troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. Dit lam, ook in ons hoofdstuk, in hoofdstuk 7, komt naar voren als het lam dat staat als zijnde geslacht. Nou, hoe moeten we het ons voorstellen? Nou, vandaag de dag hebt u best wel eens een bericht gezien in de krant over een wolf die soms wel 10 of 15 schapen gegrepen heeft, bij de strot gegrepen heeft en dan zie je zo'n foto en dan liggen die schapen daar op de grond. Vermoord, omgebracht, vaak met een bloedigere streep langs de keel. Dit lam is ook geslacht. Je kunt het zien, het zit aan de buitenkant, het bloed zit aan alle kanten. Je kunt zien, dit lam is gegrepen geweest. En toch, het staat. Het staat op zijn vier poten. Ook even terugkijken naar het dienst van vanmorgen, dat Jezus aan het kruis ging, gemeente. En ik had vanmorgen een heel duidelijk beeld in mijn hoofd. Ik dacht, moet je eens kijken. Zijn handen omhoog. De spijkers door zijn handen, of zoals sommigen denken, door de polsen. Het bloed langzaam sijpelend langs zijn armen. De doornenkroon op zijn hoofd, het bloed sijpelend over zijn gezicht, over zijn buik. Zijn rug stuk gegezeld, er was bijna geen deel van zijn lichaam dat niet rood gekleurd was van het bloed. En dan denk je, dat is het einde. En het was ook het einde, en toch niet. De dood verslonden tot overwinning. Hij stond op uit de dood. En nu staat hij als een lam dat geslacht is. Vers 12 van hoofdstuk 5. Er wordt gezegd, het lam dat geslacht is. Er wordt het ook weer een dikke streep onder. Niet zomaar een lam. Maar het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, eer en heerlijkheid en dankzegging. Dan hoofdstuk 6. Daar opent dit lam de zegel. En u weet ongetwijfeld best wel het een en ander van openbaringen. En dan denkt u, ja, dan breekt de hel los. En toch niet, kijkt u maar. In hoofdstuk 6 vers 2, dan komt er eerst bij de eerste zegel een wit paard. Die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. En dan denk je, wat is dat paard en wat betekent dat? Waar gaat dit over? Moeten we even doorbladeren naar hoofdstuk 19. Daar komt het witte paard namelijk ook. En dat is zo heerlijk, zo kostbaar. Hoofdstuk 19 vanaf vers 11. Sorry dat ik wat heen en weer laat bladeren. Maar het brengt alles bij elkaar vanavond. Hoofdstuk 19 vanaf vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuur. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord van God. Gemeente, het witte paard is vanavond onder u. Het witte paard is vanavond hier in Waarder. Hij die erop rijdt, is het lam dat geslacht is. Hij is rood geverfd. Hier in hoofdstuk 6 staat, hij had een koninklijke kroon. In hoofdstuk 9 staat, hij had zelfs vele koninklijke hoeden. Waarom? Zodat hij op uw hoofd een van die hoeden zetten kan. Hij heeft een boog om pijlen te schieten. Waarom? Opdat hij je recht in je hart zou raken. Om te doden? Nee, om te behouden. Gemeente, dit paard is rondgegaan al 2000 jaar. Zoekend en schietend in liefde, in getrouwheid. Overwinnende en opdat hij overwon. Hij heeft ook Waarder ingenomen. Heerlijk, hè? Hij heeft onze gemeente ingenomen. Hij heeft uw hart ingenomen. Hij heeft uw leven ingenomen. Hij heeft u tot een dienaar en een dienares van God gemaakt. Hij heeft u geroepen tot heerlijkheid. Of niet? Als dat niet zo is, dan wordt het wel tijd dat wij buigen en dat we zeggen, Heere, overwin ook mij. Overwin ook mij. Ik weet nog dat ik hier ergens in de banken zat en als jongen van 15. En ik had zo'n stenen hart. En ik dacht, dat moet toch eerst veranderen. Toen heb ik het eenvoudig gevraagd, jongens. Maar hij zegt, heren, geeft u me nou een vleeszaad? En weet je wat er gebeurde? Het gebeurde. In de dagen en weken daarna merkte ik dat mijn hart zacht werd. Dat de onverschilligheid verdween. Dat kan ook met jou, dat kan ook met u gebeuren. Daar bent u niet te oud voor zelfs. Ik ga nog heel kort even door al deze dingen heen. Daarna, na dit evangeliepaard zou ik zeggen, komt een ander paard. Hij was rood. Vers 4, hoofdstuk 6. En hij nam de vrede weg van deze aarde. Deze aarde heeft veel onvrede gekend. Niet alleen in onze eeuw, ook de eeuwen hiervoor. Het derde paard, vers 5, zwart. Heeft een weegschaal in zijn hand. Als je dat leest, dan zie je een maatje tarwe voor een penning. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat een maatje tarwe, waar je eigenlijk een broodje van kan bakken, dat kost je hele dagloon. Oei, dat is economisch, is dat niet goed. Als je je hele dagloon moet besteden aan het enkele maaltijd. Vers 8, het vierde zegel, een vaal paard. Zijn naam was de dood. Afschrikwekkend. Hij wordt zelfs macht gegeven om het vierde deel van deze aarde, de levens van een kwart van de wereldbevolking, weg te nemen. Vijfde zegel, dan ziet Johannes al degenen die gedood zijn vanwege het evangelie onder het altaar en ze roepen, hoe lang nog? Vers 10, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet. En deze mensen, dat komt straks ook in het gedeelte terug, aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hen werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Onthoud dat voor straks. En dan het zesde zegel, een grote aardbeving, vers 12. De zon werd zwart als een harenzak en de maan als bloed. En dan dat gedeelte dat mensen zich verbergen. Gemeente, wij weten niet wanneer die zegels precies geopend zullen worden. Maar als ze geopend zullen worden, zal dat een hele moeilijke tijd voor deze wereld zijn. Ik zeg wel eens in Jeruzalem, in Jeruzalem mogen wij uitkijken op de Olijfberg. En elke dag leven we het allerdichtst bij zijn komst. Dat zeg ik wel eens tegen mensen vandaag. Er is nog nooit een dag in de wereldgeschiedenis geweest die dichter is geweest bij zijn wederkomst als vandaag. Maar dat geldt ook voor deze dingen. We zijn dichter dan ooit bij deze geweldige aardbeving. We zijn dichter dan ooit bij dat zegel met dat paard van de dood. Dichter dan ooit. En als die aardbeving geweest is, dan zie je Johannes. Dan zie je hem in verbijstering zitten. Verbijstering. Een kwart van de wereldbevolking weggenomen. Het zwaard, honger, pestilentie, ziekte over deze aardbodem gegaan. Je kunt wel begrijpen, dat is schrikwekkend geweest. En terwijl Johannes in verbijstering neerzit, dan ziet hij in het begin van ons hoofdstuk vier engelen staan aan de vier hoeken van deze aarde. En als je deze engelen ziet, dan vervult je hart zich met ontzag. Ze houden deze aarde als een laken vast. En je voelt wel aan. Ze hoeven het maar even op te tillen. En alles gaat ondersteboven. Hen werd macht gegeven, zegt vers 1, opdat er geen wind meer zal waaien. Hen wordt macht gegeven om invloed te hebben op de elementen. Op de regels van de natuur. Ik heb wel eens een wetenschapper horen zeggen, een natuurkundige, die zei als er maar één dingetje op deze aarde niet klopt, de zwaartekracht. Eén klein wijzigingetje in de kwantummechanica, dan loopt alles in het honderd. Zo ook hier, dat voel je aan als je deze engelen ziet. Deze engelen kunnen alles in het honderd laten lopen. En dan komt er een andere engel, vers 2. En die heeft een zegel in zijn hand. En een zegel, dat is In de oudheid was het een zegelring met een soort stempeltje erop. En deze roept met een geweldige, met een grote stem tot die vier engelen. Vers 3. Beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God verzegeld zullen hebben aan hun voorhoofden. En wat gaan die engelen doen, jongens en meisjes? Wat gaat die engel doen? Hij gaat de dienstknechten van God gaat die verzegelen. Maar wie blijken die mensen te zijn? Hij gaat dan naar Israël. Deze engel die komt niet naar Wader. Die gaat naar Israël. En dan gaat hij alle stammen gaat hij verzegelen. De stam van Juda 12.000. Ruben 12.000. Gad. Alle stammen af. Waar is Efraïm? Efraïm wordt Jozef genoemd. Manasse is er ook. Waar is Dan? Kijkt u maar, Dan is er niet. Dan wordt niet genoemd. Dan wordt ook niet genoemd bij de teruggekeerde in het boek Kronieken. De teruggekeerde uit Babel wordt Dan niet genoemd. Waarom niet? Dan is de stam die Israël tot afgoderij bewoog in de tijd van Jozua. Dan, dat is de stam die dat plaatsje helemaal daar in het noorden neerzette. Van Dan en Bethel. Dan, dat is een plaatsje helemaal in het noorden van Israël. Die daar het gouden kalf neerzette. Zodat Jerobeam het volk kon laten zondigen. Gemeente, dit is een diepe waarheid in het woord van God. Maar keuzes kunnen geweldige consequenties hebben. Niet alleen voor uzelf. Maar ook van wat na u komt. Dan, hij wordt niet genoemd. 12.000 uit elke stam, wat betekent dat? 12.000 mensen die op hun voorhoofden. Waarom daar? Zodat iedereen het zien kan. Iedereen kan zien, zij hebben het stempel. En wanneer er iemand is die niet het stempel heeft, dan weet je, hij hoort er niet bij. 12.000, wat betekent dat? Ik weet het niet 100% zeker of het precies letterlijk of wel het iets anders betekent. Ik denk dat het symbolisch is. Juist ook omdat het voor elke stam als 12.000 genoemd wordt. 12.000, dat laat zien, elke stam wordt gerekend alsof ze alle 12 zijn. Hoor je dat? Elke stam alsof ze de volheid van Israël zijn. En dan keer 1000. Het is alsof de Heere zegt, in zijn belofte zegt, allen. En dat betekent niet alle Joden uit de geschiedenis. Sommigen denken dat, die zeggen, iedereen, elke Jood uit de geschiedenis, die wordt uiteindelijk behouden. Dan moet u toch de brief aan de Romeinen nog eens lezen. Dan zie je dat niet alleen het evangelie eerst voor de Jood en ook voor de Griek is. Dan lezen we ook dat de zonde, onze voeten die snel zijn om bloed te vergieten, ook eerst de Jood en ook de heiden, ook de Griek is 12.000 uit alle geslachten. Wat een hoop, wat een verwachting. Dat als al dat vreselijke zich over deze wereld begint uit te spannen, staat God garant voor zijn eigen volk. En de hele wereld zal het zien. Nou, gemeente, ik ga geen voorspelling doen wanneer. Dat komt mij niet toe. En ik weet het ook niet. Maar het komt wel dichterbij. Dat voelen we met elkaar wel aan. En vanavond weer. We zaten te eten aan tafel met mijn ouders. En opeens begon mijn telefoon te rinkelen. Dat was niet omdat er iemand belde. Het was omdat de Houthis weer 2 van die grote ballistische raketten op Centraal Israël schoten. De wereld die spant zich samen tegen Israël. En wat doet God? Hij verlossen. Hij verlossen. Wat een verwachting voor Israël. En dan komen wij. Na deze, zegt vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natiegeslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Een grote schare, ontelbare miljoenen, uit alle volken, uit alle rassen, blank zoals wij, meer rode gekleurd als de Indianen, donker gekleurd zoals de mensen uit Afrika, meer gelig uit Azië, uit alle volken. Wat dan uit dat kleine dorpje daar uit Papua-Nieuw-Guinea? Ja, ook daar vandaan. En wat uit dat kleine taaltje in India, waar zoveel honderden talen zijn? Ook daar vandaan. Want het teken van de komst van Christus is dat alle volken van deze aarde het evangelie gehoord hebben. Gemeente, dat is echt het mooiste werk om te doen. Het evangelie brengen naar de einde van deze aarde. Misschien is er vanavond wel iemand die voelt het kriebelen in zijn hart en die vraagt zich af, roept de Heer ook mij? Jazeker, de Heer roept ook jou. Hoe weet je dat? Omdat de Heer zegt, ga uit onder alle volken. Je mag het vanavond echt horen hoor. Ga uit, ook jij mag gaan. Geeft helemaal niks als je een meisje bent of een vrouw. Ook jij mag gaan, uitgaan, om zijn koninkrijk te dienen. Want uit alle volken moeten mensen tot Christus komen. Deze menigte die moet vol worden. Een gemeente van Waarder, gemeente die ik toch wel het meeste lief heb van allemaal in Nederland. Ik merkte dat op die gemeenteavonden. Toen vroegen ze hoe was het in Waarder, toen zei ik van ja, dat is toch anders dan op andere plekken. Het was niet dat het op andere plekken minder was. Maar de mensen waarmee ik opgegroeid ben, waarmee ik groot geworden ben. Nu ik terug ben, zie ik alle kinderen. Ze zijn allemaal 5, 6, 7 centimeter groter geworden. En de ouderen zijn een jaartje ouder geworden. En dat geeft helemaal niets. Maar een grote schare. Gemeente, er is echt ook een hele groep. Een grote groep. Duizenden en duizenden en duizenden uit Nederland. Uit Nederland. Uit Waarder, Driebruggen. Bent u daar ook bij? Bent u er ook een van? Ben jij er ook een van? Want dat is het aangrijpende vanavond. Deze schare kan niemand tellen. Maar er ontbreken ook mensen. Waar zijn die? Ze worden hier in de tekst niet genoemd, maar uit Openbaringen weten we wel. Zij zijn in de buitenste duisternis. De gelijkenissen van de Heer Jezus. De bruiloft van het Lam. Maar er zijn er die bonzen op de deur. En zij worden niet binnengelaten, aangrijpend. Daarom is het nu de tijd om hierover te spreken en hierover te preken. Het heeft zo op mijn hart gesudderd een paar weken. Iedere keer als ik ging denken over waar zal ik over preken, kwam ik toch hierbij uit. Bij dit gedeelte. Zij staan voor de troon en voor het Lam, zijn bekleed met lange witte klederen. En de palmtak, het symbool van de overwinning, die is in hun handen. En zij roepen met grote stem, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. Deze mensen zeggen niet, weet je, wij hebben het zo goed gedaan. Wij hebben ons ingezet voor de wereldevangelisatie. Wij hebben God gediend. Nee, ze zeggen, Hij, God en het Lam. Ik vind dat zo mooi dat dat samen staat. Hij die op de troon zit. Onze God die op de troon zit en het Lam. De Vader en de Zoon. Die zijn het helemaal met elkaar eens om u te redden hoor. Vergist u niet. De Vader is even gewillig om u de zaligheid te geven als de Heer Jezus. En als de Heer Jezus aan het kruis hing. En bloedde uit vele wonden. Toen vond de Vader zoveel heerlijkheid in zijn Zoon. Want God was de wereld in zichzelf verzoenende. Denk nooit dat de Heer Jezus u wel redden wilt, maar de Vader niet. Denk nooit dat Christus dan wel zijn leven voor de wereld gaf. Maar dat God zegt, niet voor allemaal. De zaligheid is van onze God. Gemeente, daar mogen we nooit vandaan gaan. Het is altijd Hij en nooit wij. Het is altijd het verzoenend bloed van Christus. Nooit ons eigen bloed. Nooit onze eigen bloed, zweet en tranen, zeggen wij dan in Nederland. Niet omdat ik bad. Niet omdat ik geloofde. Niet omdat ik op God hoopte. Maar omdat God mij zag, zoals Johannes het zo lieflijk schrijft. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Al de engelen, vers 11, die staan rondom de troon. En rondom de ouderlingen en de vier dieren. En de engelen, die vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God. En ze zeggen, amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Gemeente, deze engelen die raken zo in verrukking. Zo in verrukking over deze menigte. Dat ze op hun aangezichten vallen. Waarom? Een engel die kan niet begrijpen wat het betekent om gered te zijn. Een engel weet niet wat het is om een zondaar te zijn. Maar de engelen, zij zien wel het bloed van Jezus. Redt de grootste schurken. Dat zien ze wel. Zij zien die jongen of die man, zij zien hem over de aarde gaan. En ze zien zo'n mens in zijn slechtheid zichzelf ontplooien. En dan zien ze opeens dat paard, dat witte paard komen. En dan zien ze die boog die gespannen wordt en die pijl die schiet. En dan zien ze die man of die vrouw getroffen worden. Niet ten dode. Maar dan zien ze dat hij verlost wordt en gered wordt. Als die engelen dat zien, dan vallen ze op hun aangezichten. En zijn baren hebben ze aan woorden tekort. Johannes die probeert het in woorden te zeggen wat de engelen dan zeggen. Dat begint met amen. Dat betekent, dit is waar en zeker. Lof, heerlijkheid, wijsheid, dankzegging, eer, kracht. Zij onze God in eeuwigheid. En dan nog een keer. Amen. Gemeente, die vraag moet u echt beantwoord hebben vanavond. Bent u ook een van deze? Het volgende vers gaat over de vraag, wie zijn zij en waar komen ze vandaan? Maar hoe ligt dat antwoord in uw hart? In jouw hart? Wat is je reactie? Wees eens eerlijk. Ben je erbij? Bent u ook daar? Gemeente, ik weet wel, vanavond huilen onze harten en zijn er vaak tranen in onze ogen. Het leven is niet gemakkelijk. Maar dit mag toch wel ons hart vervullen van vreugde. Als u mag zeggen, ja, ik zal daar ook zijn. Ja, ik zal daar ook staan. Ja, ik ben niet bang om mijn leven te verliezen. Want dat zal winst zijn. Ja, ik ben niet bang om te sterven. Want dan zal ik Hem ontmoeten. Of is uw antwoord, nee, daar ben ik niet klaar voor. Dat is wel heel eerlijk. En dat is nodig. Dat is nodig om dat te zien. Ik herinner mij, die vrouw die kwam bij ons in Jeruzalem op de begraafplaats waar ik vrijwilligerswerk mag doen. En zij had een begrafenis bijgewoond die ik had mogen verzorgen. En het is een hele, ja, redelijk seculiere Joodse vrouw. En ze kwam naar me toe en ze zegt, luister. Ze zegt, eigenlijk ben ik bang om te sterven. Ze zegt, het is gewoon zo, ik ben bang om te sterven. Ik durf het echt niet. Ik vind dat echt heel moeilijk. Weet je, dan kun je spreken. Dan kun je een gesprek met elkaar hebben. Hoe kun je daarvan verlost worden? Hoe kun je van die angst verlost worden? In Hebreeën 2 er staat een vers dat gaat over mensen die door angst al hun leven omvangen zijn. Door de angst van de dood. Misschien ben jij dat wel, maar misschien ben u dat wel. En als u dan dit hoort, dan knijpt uw hart zich samen. En dan denkt u nee. Ik zal er niet bij zijn en ik kan niet sterven. De gemeente, dat mag, dat moet veranderen vanavond. Dat moet nu veranderen. Ja, maar ik ben nog maar 10 jaar. Ook als je 10 bent, moet dat veranderen. U zegt, ik ben al 86, maar ik kan het niet meer veranderen. U schiet niet zelf de pijl. Dat witte paard. Met die bebloede man. Ik zeg het maar heel eenvoudig. Met de Heer Jezus Christus. Die schiet. En die weet heus wel hoe die u raken moet, hoor. Wees maar niet bang. Die weet heus wel hoe een 86-jarige geraakt moet worden. Die weet ook hoe een 106-jarige geraakt moet worden. U bent niet te oud, echt niet. Echt niet. Een van de ouderlingen, vers 13, die antwoordde en zei tot mij, deze, die bekleed zijn met de lange witte kleding. Ik zet daar weer een streep, want ik kom zo dadelijk daarbij. Waarom lange witte klederen? Wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, u weet het. En dan geeft de engel het antwoord, of de ouderling geeft het antwoord. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun langere klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Er zijn twee dingen over deze mensen. Zij komen uit de grote verdrukking en zij hebben iets met hun kleding gedaan. Zij hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Deze grote verdrukking. Sommige uitleggers zeggen dat is een moment, een golf van vervolging die over deze wereld gaan zal. Niet zomaar een verdrukking. Niet een plaatselijke, lokale verdrukking in één land, zoals nu in Noord-Korea of in Iran. Maar een grote verdrukking die eigenlijk door alle hoeken en gaten van deze aarde gaat. Het kan ook zijn dat dit bedoeld wordt als al de verdrukkingen die deze geschiedenis gekend heeft. In hoofdstuk 6 zagen we de heiligen onder het altaar. In vers 9, hoofdstuk 6, vers 9. De zielen van degenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Nou, hoe dat precies uitgelegd moet worden, gemeente, dat weet ik niet. En eigenlijk hoef ik dat ook niet te weten. Want er is iets anders veel belangrijker en dat is dit. Bent u gereed voor verdrukking? Ben jij klaar voor verdrukking? Bent u gereed als het wat kosten gaat om christen te zijn? Kijk eens diep in uw hart. Als er iemand komt en die zegt, of je bent christen, maar dan doe ik je wat aan. Of je stopt er nu mee en dan mag je blijven leven. 2-3 weken geleden reed er een auto rond in Damascus. Luid schreeuwend. Elke christen heeft nu nog de kans om zich te bekeren tot islam. En zo niet, dan is het einde. Gemeente, bent u er klaar voor? Ik hoor iemand denken die zegt, weet je, ik durf dat niet te zeggen. Als ik dat zo hoor, dan begint mijn hart eigenlijk te beven. Hoe kun je daar klaar voor zijn? Gemeente, er is eigenlijk maar één ding. En dat is dat het bloed van Jezus Christus kostbaar voor je is. Want u kunt echt niet in uzelf de kracht vinden, hoor, tegen verdrukking. Als verdrukking voor de deur staat, ook bij mij, dan zinkt ons bij allen de moed in de schoenen. Totdat ons oog op het bloed van Jezus gericht is. Totdat wij zien met de preek van vanmorgen, hem hangend. Bloedend, lijdend, tot zonde gemaakt, om onze zonden. Ja, dan kunnen we staan. Dan kunnen we overeind blijven. Zoals dat lam dat geslacht is en toch staat. En dan kunnen we zeggen, Jezus Christus kan ik niet verloochenen. Gemeente, maar het kan wel daarop uitkomen. Misschien niet vandaag of morgen. Maar misschien wel in ons leven. De grote verdrukking. En, wordt er dan gezegd, zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt. In het bloed van het lam. Dat is toch wel een bijzondere uitdrukking. En wij zijn in onze gemeente altijd gewend. En ook vanavond heb ik het gedaan. Het is hij. Niet wij. Het is hij die de pijl schiet in ons hart. Het is hij die levend maakt. Maar waar loopt het dan op uit? Het loopt erop uit dat wij ook naar hem toe gaan. Niet in eigen kracht, maar door zijn genade. Dat wij naar Jezus toe gaan. Bent u al bij Jezus geweest? Hebt u al aan het voet van het kruis gestaan? Heb jij er al gestaan? Zonder dat gaat het echt niet. Wat is daar te doen bij het kruis? Daar mogen wij onze kleden laten bedruppelen van top tot teen met het bloed van het lam. Daar sta je dan in je zwarte jasje. En dat bloed dat druppelt en stroomt. En zie daar, het wordt geheel wit. Gemeente, altijd als ik preken mag. En als ik onderaan de kansel hier sta of in een andere gemeente. Dan heb ik altijd dat beeld. Ik zwart, zondig, weer mislukt de afgelopen week. Geprobeerd voor te bereiden, maar als ik daar sta, heb ik helemaal niets aan voorbereiding. 0,0. Waar ik wel wat aan heb, dan zeg ik, Heere, reinigt u mij. Hang zelf dat witte priestergewaad over mijn schouders, want ik kan het zelf niet. De gemeente, dan doet hij dat. Dan mag ik naar boven, in zijn kracht, die in mijn zwakheid volbracht wordt. Maar dat geldt niet alleen voor Ernst, dat geldt ook voor u. Zo mag u ook in de kerk zitten. Zondig in uzelf. Heere, mag ik weer. Mag ik mijn klederen wassen in u, in uw bloed. Het bloed van Jezus Christus, daar mag u echt naartoe gaan. Hier staat, zij hebben hun lange klederen gewassen. Die kleding die reikt tot op de grond. Net als de toga die onze dominee draagt. Tot op de grond, je kunt niet eens zijn voeten zien. Waarom? Dat kleed, dat moet ons geheel bedekken. Als het niet ons geheel bedekt, als onze benen er nog onderuit steken, dan is het tekort. Dan is het zoals die jongen, zoals die man in die gelijkenis. Hij was ook die bruiloft binnengekomen. Ik weet nog dat onze oud-dominee Budding daarover preekte, jaren geleden. Die ene jongen die kwam daar binnen en hij had niet een bruiloftskleed aan. En dan wordt hij aangesproken. Hoe ben je hier binnengekomen? Zonder bruiloftskleed. Daarom is ook waarom er in vers 9 staat. Ze komen uit alle volken, uit alle naties, geslachten en talen. En zij staan voor de troon van het lam, en voor het lam. En zij zijn bekleed met die lange witte klederen. Er is er geen eentje zonder wit kleed. Geen één. Geen één. Ja, zonder Jezus kom je er ook. Oh ja, denkt u dat echt? Eerlijk? Ik hoor dat helaas wel eens. Over bijvoorbeeld religieuze Joden, waar ik in Jeruzalem heel veel mee te maken. Nee, maar die komen er ook. Ze geloven in de Messias, ze weten dan nog niet dat het Jezus is. Ja, dan vergeet u even dat ze op school leren dat Jezus Satan is. Nee, dat willen we dan niet horen. Nee, maar die komen er ook. Gemeente, zonder het bloed van Jezus Christus zal niemand, maar dan ook niemand bij deze menigte zijn. En de Oud-Testamentische gelovigen dan, wordt dan gezegd. Jazeker, die zijn er ook. Waarom? Omdat zij door de offers door het woord van de priesters. Met zo'n beetje kennis, terwijl u zoveel kennis hebt, met zo'n beetje kennis, toch het licht gezien hebben. Toch het lam dat geslacht zou worden gezien hebben. En als Abraham geloofd hebben dat God waarachtig is. Maar gemeente, vandaag mag u zoveel kennis hebben. De Christus, zei de dominee vanmorgen, is voor uw ogen geschilderd geweest. Geschilderd geweest. Wij allen weten ervan. En kan het dan dat mensen bij die schildering weglopen en vergeten om hun kleden te wassen? Ja, dat kan. En het gebeurt. En het is een schande. Het is een schande die zo hoog opgenomen wordt, gemeente. Zo hoog opgenomen wordt. Hoofdstuk 6, vers 17. De dag van zijn toorn is gekomen en wie zal bestaan? En wat is die toorn? Het is de toorn van het lam, zegt het vers ervoor. De toorn van het lam. Ik geloof niet dat er één mens in de wereld is waar het lam zich meer over zal vertoornen. Als iemand die die emmer met bloed heeft zien staan en er voorbij gelopen is. Die niet zijn jasje als ware uitgetrokken heeft. En hem in die emmer heeft laten zakken. Het verloren heeft van zichzelf. Het niet meer weet. En zegt: Heere, reinig u mij. Reinig u mij. Meer heb je niet nodig. Meer heb je niet nodig. Het bloed van Jezus Christus, schrijft Johannes de apostel in zijn eerste brief. Dag vers 6, hoofdstuk 1 vers 6. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Welke zonde u ook gedaan hebt. Van alle zonden. Zij komen uit de grote verdrukking. Zij hebben hun lange kleden. Eerlijk is eerlijk, gemeente. Ook uw zondige kleding is lang. Het doordrenkt u van top tot teen. Sommige mensen die hebben aardig gepoetst. Die hebben het bovenste stukje schoon kunnen krijgen. En dat is wat de mensen het meeste zien. Het bovenste stukje schoon gekregen. Andere stukken bedekt met lappen stof. En dan ziet het er al heel aardig uit. Maar het is te kort. Die lange kleding, zij hebben hun lange klederen gewassen en zij hebben ze wit gemaakt. Gemeente, uw kleding wordt echt wit in het bloed van het lam. Ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja dan bid ik en heb ik alles beleden. Maar ik voel het niet. Ik ervaar het niet. Dat is omdat u niet begrijpt dat het bloed echt reinigt. U denkt misschien dat een gebedje een soort magie is. Je bidt en dan poef. Maar gemeente, het komt op het geloof aan. Het komt op het geloof aan. Niet dat u even wat probeert. Maar dat u in alle eerlijkheid voor de troon van de genade komt. En dat u het belijdt. En dat u ziet en gelooft. En omhelst dat zijn bloed u werkelijk reinigt. Werkelijk reinigt. Daarom, zegt vers 15. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Weet u wat een glorie u te wachten staat? Gemeente, wij wassen niet onze kleding om iets ermee te verdienen. Maar wist u wat een glorie te wachten staat? Ik herinner me iemand die ook uit deze buurt komt. En haar man lag op zijn sterfbed. Op de IC. En ze zei, je hoorde hem al op de gang. Je hoorde hem al roepen, ik mag naar huis. Ik mag naar huis. Ik mag naar huis. Hij schaamde zich voor niemand niet. Hij lag daar stervende. Maar hij zag de gloriekroon al komen. Daarom dienen zij voor de troon van God. Voor de troon van God. Gemeente, dat is ook zo. En dan zie ik het als ware als een beeld voor me. Dan zie ik die troon die omsloten wordt met duizenden, miljoenen engelen. De ouderlingen, de 24 ouderlingen. Een beeld van de apostelen en van de 12 stammen van Israël. De 24 ouderlingen eromheen. En dan komt die menigte eraan. En dan maken engelen, die maken een opening. Die wijken uiteen. En dan worden wij binnengebracht. En dan mogen wij gaan staan rondom die troon. Gemeente, als ik iets van die heerlijkheid gezien heb. Daar verbleekt de zon bij. 3 maanden voordat ik naar Israël ging. Toen was ik ergens. En ik ben helemaal niet zo'n dagdromer. Maar we waren aan het zingen. En tijdens het zingen, toen zag ik met mijn eigen ogen een beeld. Ik zag de klaagmuur. Alsof ik daar was, alsof ik daar op het plein stond. En er was helemaal niemand. Het was uitgestorven. En dat bezorgde mijn hart, want ik weet, ik ben eerder in Israël geweest, ik weet de klaagmuur, er wordt van gezegd, die is nooit zonder mensen. Nooit. Als je midden in de nacht om 2 uur komt, dan vind je mensen, misschien niet honderden, maar er lopen rustig 30, 40 man loopt daar rond. Dat beeld ging voorbij en enkele minuten later zag ik opnieuw de klaagmuur. En ik zag duizenden zag ik te staan. En die duizenden, zij bogen zich. En waar bogen ze zich voor? Ik zag de glorie van de Heer op de klaagmuur staan. Ik zag de zegenende hand van onze zaligmaker. Gemeente, ik kan u zeggen wat een heerlijkheid het is. Ik kan het u niet zeggen. Als u zegt, lijkt het op de zon, dan moet ik zeggen, het lijkt er nauwelijks op. Want het is zoveel heerlijker. Het is zoveel voller. Het was niet, kijk, de zon, dat is stralend licht. En dat is prachtig. Daar voel je de warmte van. Maar deze heerlijkheid is een heerlijkheid vervuld van liefde. Vervuld van eer. Deze heerlijkheid van de zaligmaker. Gods heerlijkheid. Daar buigt alle knie zich voor. Daar kan niemand op zijn voet. Ik kreeg letterlijk, ik stond daar zo verbouwereerd. Ik stond. En ik dacht, ik moet op mijn knieën. Ik moet plat met mijn neus op de grond. Want die heerlijkheid, gemeente, daar kun je niet bij blijven staan. Die heerlijkheid doortrekt alles. Wat een bemoediging mocht het voor me zijn. Toen ik naar Israël ging, om dat te zien. Gemeente, die heerlijkheid, dat zult ook u zijn. Als u uw klederen gewassen hebt. Nogmaals. Wassen nu. Misschien zeg je, maar ik ben eigenlijk nooit serieus geweest. Ik ga eigenlijk nooit met plezier naar de kerk. Wassen nu. Zie Jezus. Die de prijs voor jou betaalde en voor jou. Geef je over. Loop niet door met die pijl die in je hart geschoten wordt vanavond. Loop niet door. Trek hem er niet uit en werp hem niet van je. Maar laat hem zitten. En bekeer dan vanavond. Was je vanavond. Zij zullen niet meer hongeren. Zij zullen niet meer dorsten. Jij in het leven gebeurt dat vaak. Ik heb een vriend in Pakistan. Soms is er gewoon niet genoeg eten. Dan hongert hij. Niet genoeg drinkwater. Dan dorst hij. Ook wij kunnen hongeren en dorsten. Misschien niet fysiek. Je hongert naar geluk. U hongert ernaar om niet meer zo depressief te zijn. U dorst ernaar om niet zo gekweld te worden met negatieve gedachtes. Maar zij zullen niet meer hongeren. Zij zullen niet meer dorsten. U zult niet meer hongeren en u zult niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. In Israël weten we ervan, zomers kan het echt verschrikkelijk heet zijn. Dan kun je niet de hele dag in rondlopen zonder genoeg te drinken. Maar het zal niet meer zo zijn. Want het lam dat in het midden van het troon is, zal hen weiden, zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen van wateren. En God zal alle tronen, alle tranen van hun ogen afwissen. Ja, gemeente, in het leven laten we veel tranen. Niet alleen van geluk, helaas ook van verdriet. God zal ze afwissen. Hij zal ze afwissen. Breng maar in gedachten uw tranen van de afgelopen week. Of het nu tranen om gezondheid waren. Tranen om een kind. Tranen om wat u verloren hebt. Uw man, uw vrouw. Een baby. Welke tranen het ook zijn. God zal ze afwissen van uw ogen. En u zult er tot in eeuwigheid niet meer aan denken. Gemeente, wat moet ik nog meer zeggen? Wat moet ik nog meer doen om u te roepen tot de bruiloft van het Lam? Wat hebt u nog meer nodig? Jongens en meisjes, weet je wat het ergste is? Als ik vanavond zou zeggen, iedereen mag 100.000 euro straks hier in de consistorie komen ophalen. Dan moet u eens kijken hoeveel mensen er staan te trappelen. Vooraan de kinderen. Dan de jongeren. En aan de achterkant ook nog schuchter de ouderen. Die 100.000 euro, ook al ben je 86 jaar, die kan je nog best wel gebruiken. Maar als het bloed van het Lam, de zaligheid je aangeboden wordt. Weet je wat, jongens en meisjes? Laat ik nou niet negatief zeggen. Weet je wat ik hoop? Ik hoop dat we evenzeer en nog meer in de rij zullen staan. En zullen zeggen dat we het vanavond mogen voelen. Dat moet ik hebben. En vergeet maar die 100.000 euro, als ik maar behouden word, als ik Jezus maar heb. Want wie Jezus heeft, die heeft het leven. Amen. Gemeente, we gaan zingen. Psalm 36, vers 2 en 3. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En ook vers 3, bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heuglijk licht aanschouwen. 36, vers 2 en 3. Gemeente, laten we eindigen met gebed en dankzegging. Heer, aan het eind van deze dienst bidden we voor elkaar. Opdat niemand gemist wordt, Heer. Onze vader en moeder niet. Onze broers en zussen niet. Onze kinderen niet. Onze kleinkinderen ook niet. En ook niet onze achterkleinkinderen. O Heer, er is zoveel heerlijkheid in U. Zoveel liefde, zoveel ruimte. U hebt het middel, Heer, het medicijn tegen elke zonde. Dus Heer, we brengen het maar in eenvoudigheid naar U toe, Heer. U weet het, wie nog behouden moet worden. Schiet die pijl af, Heer, nu dat witte paard nog rondgaat over deze aarde. Nu die 7 geesten van U, Heer, nog rondgaan om te genezen en niet om te slaan. Heere, wij danken U. En we zullen de eeuwigheid nodig hebben om U te danken. Wij zullen alle woorden, Heer, uit alle talen nodig hebben om U de lof toe te zingen. En als we dat gedaan hebben, dan zullen we weer helemaal overnieuw beginnen, Heer, omdat Uw lof nog steeds niet tot de rand toe bezongen is. Heere, dank dat U ons roept tot zoveel heerlijkheid en dank dat we deze morgen in Uw huis mochten zien. Hoe onze Heere Jezus Christus, die wegging naar het kruis, in de rechtszaal en zich niet schaamde voor ons, Heere, met al de verschrikkingen die voor Hem aanstaande waren, toch de voeten voorwaarts zette en deed wat U welbehagelijk was, Heere. Dan vragen we U in alle ootmoed, mogen wij dan ook vanavond en in de week die komt, Heere, mogen wij dan ook doen wat U behagelijk is. Niet in eigen kracht, Heere, maar in Uw kracht die in onze zwakheid volbracht wordt. Heere, mogen wij Zijn voetstappen drukken. Mogen Hem, onze overste leidsman, achterna komen, Heere. En dat we ons mogen inspannen om niet ergens achter in de kudde te hangen en te treuzelen. Maar om met alles wat we hebben, U te volgen. Ook al kost het ons leven, Heere, ook al moeten we door verdrukking gaan. Heere, U weet het. U weet het wanneer verdrukking komt. 1 ding weten wij, het zal komen. En deze wereld, Heere, zal ten onder gaan in zoveel gebeurtenissen. Die de haren te bergen doen reizen. En dan nog, Heere. U zult het weer oprichten. U zult alle dingen bijeen vergaderen. En zie. Alles is nieuw geworden. Heere. Dank dat we zo als gemeente bij elkaar mochten zijn. Ook naar een lange reis uit Jeruzalem. En morgen weer terug. Heere, ik bid U. Laat de zegen uit Jeruzalem over deze gemeente, over onze gemeente stromen. Heere, we mogen zoveel vreugde en zoveel steun en support ontvangen. Heere, wij kunnen niet terugbetalen. Maar wilt U het voor ons doen? Terugbetalen in hemelse gaven. In de gaven van Uw lieve geest, Heere. Dat er hier leven mag zijn. Heere, we bidden voor dominee Tramper. Vervul hem dank dat U zijn hart hebt wakker geschud voor Israël. Samen met de broeders van de kerkenraad. Heere, dat is heerlijk om te zien. De Heere mag het groeien en toenemen tot zegen van de gemeente. Dat de gemeente gereed zal zijn voor Uw tijden. Heere, we bidden voor de broeders van onze kerkenraad. Ook als ze komende week zullen vergaderen. Geef hen wijsheid. Geef hen dat ze elk punt van de agenda, Heere, in liefde mogen dompelen. In het bloed van Christus mogen dompelen. En dan met elkaar in liefde en ootmoed behandelen, Heere. Biddend dat U de alle antwoorden hebt. Zowel voor de mooie en goede dingen in de gemeente, als voor de moeilijke dingen. Heere, wees met de broeders. In het bijzonder als ze soms over thema's en dingen na moeten denken waar ze het niet weten. Heer, mogen ze dan met elkaar de handen vouwen en zeggen, Heer, U hebt alle wijsheid. En U beschaamt niet, Heer, want als ons wijsheid ontbreekt, dan bent U het die een deur en een mogelijkheid opent, waar niemand nog ooit aan gedacht heeft. Heer, mag dat vertrouwen in de broeders leven en dank, Heer, dank voor het goede wat u ook in hun midden geeft. Heere, rijkelijk, naar uw mate, dank, Heere. Heere, wij bidden voor hen die het moeilijk hebben. Voor hen die vanavond wel een hele fles vol tranen hadden. En toen die vraag klonk, wat waren uw tranen de afgelopen week? En die misschien moesten zeggen, waar waren er geen tranen? Heer, vertroost ze. Vertroost ze met die gedachte dat u de tranen van de ogen zal afwissen. Heer, we bidden dan toch ook in het bijzonder nu voor Nico de Boer, die zijn boerderij in vlammen zag opgaan. Alles verbrand. Heer, mag zijn oog op u zijn. Heer, dat zijn hart zich in liefde voor u mag vervullen. Heer, wilt u het hem makkelijk maken om te verliezen? Heer, dat gaat zo diep. Wij kunnen niet verliezen, Heer. Maar als u het geeft, dan zijn we zelfs bereid ons leven op te geven. Opdat we het leven gewinnen in Jezus Christus, onze Heer. Heer, zo leggen we deze avond terug in uw handen. Uw geest, Heer, zal volmaakt bewerken wat u al bedacht hebt van de dagen van eeuwigheid. In Jezus' naam alleen. Amen. Ons slotlied is uit Psalm 27. 27 vers 2, en dat zingen we toch ook met Israël in gedachten, die 144.000 die verzegeld werden. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heere. Al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop, vertrouwend neer. Psalm 27, het tweede vers. Gemeente, ik mag u naar het huis laten gaan met de laatste woorden uit de brief van de apostel Judas. Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren. en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.